Radio 1. VPRO.
Een goede man slaat soms zijn vrouw.
Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen.
Ja, die uitspraak kent u met dank aan Joris Luijendijk, misschien uit Egypte, maar ook in Rusland gaat die op. Sterker, een vrouw die door haar man wordt geslagen, die moet zich eerst en vooral afvragen wat ze zelf verkeerd deed. Dat zei althans de bekende Russische presentatrice Regina Todorenko onlangs in een interview. Maar die ruimhartige opvatting over huiselijk geweld, die leidde tot zoveel ophef dat ze pardoes van mening veranderde. En door haar standvastige aanpak van de coronacrisis zou je het bijna vergeten, maar Angela Merkel is toch echt op weg naar de uitgang. Hoe staat het met haar potentiële opvolgers in tijden van corona? U hoort het tot 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst China, want corona of niet, daar vindt vrijdag het jaarlijkse volkscongres plaats. Een enorme gebeurtenis waarvoor duizenden afgevaardigden uit het hele land bij elkaar komen. Aan de lijn Frank Pieke, hoogleraar moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, dat congres, het werd eerder uitgesteld vanwege de pandemie. Kennelijk durft China het nu toch aan om deze megabijeenkomst door te laten gaan. Ik geloof dat er zo'n 2000 afgevaardigden zijn die 2 weken lang met elkaar gaan vergaderen. Is dat niet hartstikke riskant?
Natuurlijk, dat is ook de reden dat ze het oorspronkelijk uitstelde, of een van de redenen. Het is natuurlijk ook een hele mooi symbool van de normalisatie van de situatie in China als je zo'n bijeenkomst weer kan organiseren. Dus het mes snijdt een beetje aan twee kanten. Maar het is natuurlijk best een groot risico. Stel dat een van de afgevaardigden inderdaad positief test, want ze zullen ongetwijfeld heel veel testen, dan is dat wel een lastig verhaal om te gaan vertellen.
Maar kennelijk durven ze dat risico te nemen in China. Nou kennen we die congressen meestal van bijeenkomsten waar vooral hard geapplaudisseerd wordt. Maar ik kan me voorstellen dat er nu toch echt iets op het spel staat. Hoe kijken de Chinezen nu naar dit congres? Zeker nu het land voor het eerst sinds tijden in een economische recessie verkeert.
Nou ja, je zegt het inderdaad wel. Hè. De twee zaken, dus inderdaad de behandeling van de coronacrisis en de buitenlandse reactie erop. Aan de ene kant en aan de andere kant de economische gevolgen die zeer ernstig zijn. Net zo ernstig als in veel andere landen ter wereld. En voor het eerst moet Xi Jinping eigenlijk toch wel een moeilijk verhaal vertellen. En vertellen dat hij het allemaal onder controle heeft. Dat hij de juiste aanpak heeft voorgestaan. En dat hij de man blijft om China door deze zware tijden te loodsen.
Ja, maar laten we even bij die economie beginnen. Komt er zoiets als een grootschalig hulppakket bijvoorbeeld voor China? In tegenstelling tot hier of in andere landen is het daar nog heel voorzichtig eigenlijk, hè?
Inderdaad. Er wordt natuurlijk best wel wat gedaan. Er zijn wel wat maatregelen genomen. Maar vergeleken met wat je in Europa ziet of in Amerika is dat echt nog kinderspel. En dat is nou precies de hele grote vraag die de meeste mensen zich stellen. Komt er een stimulansprogramma of pakket of niet? En hoe groot is dat dan? En als het komt, hoe wordt dat ingezet? Wordt het ingezet zoals de Chinese regering dat altijd heeft gedaan? Voornamelijk voor infrastructuur, denk aan vliegvelden, treinverbindingen en zo. Misschien ook ziekenhuizen. Of wordt het gedaan om de koopkracht van de mensen in stand te houden en bedrijven te helpen om in leven te blijven? Dat is een hele grote vraag. En het antwoord op is eenvoudig niet te geven. Dat is precies waar we met z'n allen op moeten letten.
En jij durft daar ook nog geen voorschot op te nemen?
Nou, ik hoop dat ze inderdaad het laatste doen. Dus dat ze de consument en ook het bedrijfsleven proberen te helpen. Ik ben bang dat de stemmen om een meer conventionele strategie uit te voeren, waarbij wordt ingezet op investeringen, toch zomaar weer de overhand zouden kunnen hebben. En dat is eigenlijk een beetje een verkeerde strategie, omdat dat al 20 jaar aan de gang is. En China is overgeïnvesteerd, kan je zeggen. Daar zit heel erg weinig rek nog in qua opbrengst die je van dat soort investeringen kan hebben. Terwijl de koopkracht altijd achter is gebleven.
Dan nog even dat tweede hele grote punt. Natuurlijk de aanpak van het coronavirus in China. Je zegt dat is een ander heet hangijzer. Wat is nou de vraag waar vooral naar uitgekeken wordt? De tweede golf, hoe Xi die gaat voorkomen?
Nou, zowel natuurlijk de tweede golf waar al over gepraat wordt. En ook Het hoofd van besmettelijke ziektes en pandemieën in China heeft al gezegd dat heeft gewaarschuwd voor een mogelijke tweede golf. Nou, dat betekent dat het echt een acuut risico al is geworden volgens de Chinese overheden. Dus dat is een heel groot probleem. Maar natuurlijk ook de grote vragen die ook, en zeker in het buitenland worden gesteld, van wat is er misgegaan in het begin in Wuhan met de aanpak? Wie is daar voor verantwoordelijk? En hoe kunnen we het in de toekomst beter doen? Hopelijk ook op een manier die de criticasters in het buitenland de mond zou kunnen snoeren.
Ja, want de Verenigde Staten met president Trump voorop, die vallen China ook echt aan op dit punt. Wat denk je? Zal Xi hem van repliek gaan dienen?
Ik denk dat hij wel degelijk iets hierover gaat zeggen. Hij heeft zijn mond sowieso al niet gehouden hierover. En andere Chinese leiders ook niet. Want het is ook een uitermate opportunistisch steekspel geworden. Waarin vergissingen die uiteraard gemaakt zijn in Wuhan in het begin, nu enorm breed worden uitgemeten. Voor de voeten geworpen worden van de centrale leiding in China. En dat is meer een electoraal steekspel en een steekspel in de vertroebelde relaties tussen China en Amerika, dan dat het te maken heeft met de echte coronacrisis waar het over zou moeten gaan. Dus wat dat betreft een behoorlijke kluit boter op zijn hoofd.
Maar als ik zie, nationaal, maar ook internationaal, dus alle ogen straks op zich gericht weet bij het congres, wat denk je, biedt dat voor de afgevaardigden nou juist meer of minder ruimte voor kritische vragen?
Nou, ik denk dat de stijl van Xi Jinping kennende zal het aantal kritische vragen tot een minimum beperkt blijven, laat ik het zo maar zeggen.
Juist ook nu de hele wereld meekijkt.
Ja, maar het is wel, je moet meer letten eigenlijk op wat Xi zelf zegt in zijn opening. Wat Li Keqiang zo zegt in zijn openingswoord en wat er later wordt gezegd door de topleiders. Dat is meer belangrijk dan wat de afgevaardigden eventueel wel of niet gaan zeggen.
Goed, kijktips voor bij dat volkscongres deze vrijdag in China. Hartelijk dank, Frank Pieke.
Auslandsbureau.
Perita Dariloa Negeri.
Miss Internationaal. Bureau Buitenland.
We gaan naar Rusland, want daar overlijdt, naar schatting althans, elke 40 minuten een vrouw door huiselijk geweld. En als je die cijfers even op je in laat werken, dan zou je zeggen, dat is zorgelijk, vooral in thuisblijftijden. Maar in Rusland zien ze dat anders. Mannen die af en toe een tik uitdelen, dat moet gewoon kunnen. Dat vond, tot voor kort althans, ook de bekende Russische presentatrice Regina Todorenko. Maar ze veranderde van mening. Eva Hartog, goedenavond, journalist in Moskou.
Goedenavond.
Ja, deze Regina Todorenko, presentatrice, die zei dus onlangs in een interview, vrouwen moeten eerst bij zichzelf te raden gaan wat ze fout hebben gedaan als hun man hen slaat. Opdat we begrijpen waarom dat interview met haar zoveel ophef heeft veroorzaakt, wie is deze vrouw precies en hoe bekend is ze?
Ze is wel heel bekend. Ze is eigenlijk een van de bekendste influencers, zoals dat wordt genoemd. Ze heeft haar eigen reisprogramma gehad. Ze is model, actrice. Maar ze, vooral, en dat is juist heel belangrijk, ze heeft op sociale media, op Instagram heeft ze meer dan 8 miljoen volgers. Dus het is voor de nieuwe generatie Russen, is het echt een soort van rolmodel. Een lievige, hele knappe vrouw met een soort van girl next door uitstraling, die over het algemeen heel apolitiek is. Helemaal niks met de politiek te maken heeft.
Ja, dus grote vraag. Waarom heeft ze die uitspraak gedaan en in welke context? En zeker als vrouw.
Ja, de context, ze gaf een interview aan eigenlijk aan een soort van gossip channel. Dus het ging over celebrities en bekende mensen en hoe haar leven eruit ziet. Het ging niet over huiselijk geweld. En op een gegeven moment hadden ze het over sociale media en hoe op Instagram je vooral het mooie plaatje te zien krijgt. En Regina zei daarop, ja, je moet ook gek bij je hoofd zijn. Er moet iets mis met je zijn. Als je een foto of een video van jezelf op Instagram zet, klagend dat je door je man in elkaar bent geslagen. En dat heeft dus tot heel veel ophef gezorgd. Maar ze heeft dat dus gezegd, omdat dat echt een uitspraak is die tot voor kort, tot eigenlijk een maand geleden, in Rusland volkomen geaccepteerd werd. Niet eens heel controversieel was.
Maar ze dacht dus eigenlijk, ik zeg iets wat heel veel mensen hier in Rusland denken, maar wat is er toen vervolgens gebeurd? Ook tot haar verbijstering, begreep ik.
Ja, vervolgens was er echt ontzettend veel ophef, vooral op social media, op haar Instagram-account, op het internet. En hebben ook grote bedrijven die contracten met haar hebben en deals, hebben zich teruggetrokken en zich daar heel negatief over uitgesproken. Dus dan hebben we het over Pepsi en Pampers en dat soort internationale bedrijven. En zelfs Glamour, de Russische versie van het magazine Glamour, heeft de titel van Vrouw van het Jaar teruggetrokken. Dus ze hebben gezegd, eigenlijk, we willen ons niet associëren met deze uitspraken, met deze vrouw, want we staan hier niet achter.
Hmm. Maar dat lijkt er dus op alsof er iets kantelt, hè, in nou ja, hoe er publiekelijk over deze, deze vormen van huiselijk geweld gedacht wordt. Kan je uitleggen waarom werd dat in ieder geval lange tijd in Rusland gezien als iets wat er gewoon bij hoort?
Ja, je hebt een Russische uitspraak. Als hij je slaat, betekent het dat hij van je houdt. En dat is wel een soort van sentiment dat heerst in Rusland, waar veel mensen het mee eens zijn. Maar het heeft ook echt te maken met de politiek. Dus in 2017 is huiselijk geweld gedecriminaliseerd, zoals ze dat hier noemen. En sindsdien is het slaan van je vrouw of je partner, maar het gaat natuurlijk meestal over, om vrouwen, is geen misdrijf meer, maar een krijg je een administratieve straf. Dus eigenlijk stellen ze het huiselijk geweld, het slaan van je vrouw, gelijk aan, laten we zeggen, door een rood licht rijden of verkeerd parkeren. Dus je krijgt een geldboete van pakweg €65. Hmm. Als je je vrouw één keer per jaar slaat. Dat mag. En dat is een soort van conservatieve wind die onder Poetin in Rusland waait. En die je heel erg sterk terugziet in de politiek. Dus er wordt gezegd, ja, het is een soort van schijnvrijheid eigenlijk. Er wordt gezegd, als dit binnen een gezin gebeurt, dan is dat niet aan de overheid om zich daarmee te bemoeien. Hmm. Dus slaan kan, het is niet wenselijk, maar als het gebeurt, dan moeten mensen dat zelf maar oplossen.
Maar als dat nog steeds toch het heersende denken is, of in ieder geval in de wetgeving nog steeds zo verankerd is, hoe kan het dan dat dat interview en die uitspraken van deze Regina Todorenko tot zoveel ophef hebben geleid?
Ja, inderdaad. Dat is echt eigenlijk door de decriminalisering. De andere kant daarvan eigenlijk is dat daardoor activisten veel actiever, mondiger zijn geworden. Dus die hebben echt een campagne opgezet. Er is echt een tegenbeweging. En die vragen heel veel aandacht eigenlijk. En hebben het ook constant over de statistiek. En er zijn ook meerdere grote zaken geweest. Verschrikkelijke verhalen over jonge Russinnen. En die, in één geval bijvoorbeeld Margarita Grachova, een vrouw die alarm sloeg bij de politie, werd genegeerd en vervolgens hakte haar partner haar handen eraf met een bijl. Nou, zo'n zaak krijgt in het Rusland van vandaag heel veel aandacht en heeft ook heel veel aandacht in de media gekregen. Dus dat heeft zich allemaal opgestapeld. En dit is een soort van de laatste druppel, lijkt wel. Je ziet echt dat jonge Russen dit niet meer willen en ook niet meer pikken. En ook het een soort van besef hebben dat het niet alleen gaat om de provincie en oudere Russen en een oudere generatie, maar dat dit hen echt ook aangaat. En daar, dan zie je die ophef op sociale media. En hoewel de politiek heel erg achterloopt natuurlijk in Rusland.
Ja, daar zo nog even over. Maar deze Regina Todorenko heeft dus ook haar standpunt veranderd, radicaal, begreep ik. Wat doet zij nu? Ze zet zich in voor de bescherming van vrouwen?
Ja, ze kwam dus ongeveer anderhalve week na dit incident met haar eigen documentaire van anderhalf uur. Die heeft ze vervolgens op YouTube gezet, dus die kan je gewoon bekijken. En die documentaire heeft inmiddels meer dan 4 miljoen views. Ik heb net nog even gekeken. En dat is dus, dat zijn veel meer views dan dat oorspronkelijke interview. Dus in dat opzicht is het een goede zaak dat ze die uitspraak heeft gedaan. En zij zet zich nu inderdaad dus echt in voor NGO's die huiselijk geweld op de agenda willen zetten en pleiten voor een wet tegen huiselijk geweld. Want die bestaat niet in Rusland. In Rusland mag je je vrouw legaal slaan.
Ja, en er komt dus steeds meer aandacht voor het onderwerp, begrijp ik. Maar hoe zit dat met die politiek? Pikt die dat ook een beetje op? Is dit onderwerp, behalve op sociale media, ook van politiek debat?
Nou, wat het geval eigenlijk van Todorenko heel goed laat zien, is dat de politiek die groep jonge en progressieve Russen totaal niet vertegenwoordigt. Dat de politiek juist heel conservatief is, heel veel aandacht of heel veel belang hecht aan het traditionele gezin, aan traditionele waardes. Maar door politieke druk en door dit soort incidenten en ook protesten die er de afgelopen jaren zijn geweest, zie je wel dat de politiek het ook langzaam nu oppikt. En dat zelfs figuren die bij de regering horen, zoals de ombudsvrouw voor de mensenrechten in Rusland, zich nu ook uitspreken voor een wet en zeggen, nou, eigenlijk moeten we wel een wet krijgen tegen huiselijk geweld.
Ja.
En dat kunnen ze makkelijk doen, juist omdat dit eigenlijk een apolitieke kwestie is.
Leg eens uit.
Nou, daarmee bedoel ik dat het niet gaat om bijvoorbeeld corruptie. Of je kan hier best wel makkelijk punten mee scoren als politicus. Dus eigenlijk is de vraag, waarom is die wet er nog niet? Waarom is die hele traditionele lobby zo sterk dat Rusland een van de weinige landen ter wereld is waar geen wet tegen huiselijk geweld is? Waar je bijvoorbeeld geen straatverbod kan opleggen als een man zich gewelddadig gedraagt of een stalker is. Dus ja, dat is iets wat waar je eigenlijk nu alleen maar punten mee kan scoren binnen de Russische maatschappij.
Ja, maar nou las ik, er was een initiatief van vrouwelijke parlementariërs recentelijk voor vrouwen die de quarantaineregels verbreken, dat die niet gestraft zouden moeten worden als ze dus vluchten voor huiselijk geweld. Want je kunt je voorstellen dat dat juist in tijden van thuisblijven toeneemt. Toch is dat initiatief is er niet gekomen. Waarom niet?
Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk omdat de noodzaak niet als groot genoeg wordt gezien door politici die daadwerkelijk beslissingen kunnen nemen. Dus wat er werd gezegd is eigenlijk, ja, het is een goed idee, maar we wachten even tot de piek voorbij is, tot de crisis voorbij is, en dan gaan we er naar kijken. Nou, dat, aan de ene kant heeft dat ook heel veel te maken met hoe traag de Russische politiek kan zijn als het geen prioriteit is, en dat is het in dit geval niet. En ja, aan de andere kant, blijkbaar denken ze dat ze het nog even kunnen rekken en dat, dat er geen spoed achter zit in ieder geval. Maar inderdaad, volgens NGO's zijn er nu 2,5 keer zoveel meldingen van huiselijk geweld sinds de lockdown werd ingesteld in Rusland. Dus ja, je kan je voorstellen dat het niet dat het bij heel veel Russische gezinnen nu geen fijne situatie is.
Nee, maar op meer bescherming, althans vanuit de wetgever, moeten Russische vrouwen, begrijp ik, nog eventjes wachten. Hartelijk dank voor jouw verslag. Eva Hartog uit Moskou.
Het Eurobureau.
En dan, als je Angela Merkel deze dagen aan het werk ziet als crisismanager in Duitsland en Europa, dan zou je het bijna vergeten, maar Mutti Merkel is toch echt bezig aan haar laatste jaar als bondskanselier. In tijden van corona komt ook haar opvolging in een nieuw licht te staan. Een gedoodverfde kroonprins, die zit in de problemen, en een nieuwe kandidaat rammelt aan de poort. Daarover spreek ik met Maurits Meijers, politicoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, jij volgt de Duitse politiek goed. Eerder was je verbonden aan de Hertie School of Governance in Berlijn. Nou was het de afgelopen maanden nogal een chaotische toestand bij de Duitse christendemocraten, voor wie de draad kwijt is. Eerst was er de opvolger die Merkel zelf op het oog had, die mevrouw Kramp-Karrenbauer, u weet het nog wel, AKK, die gooide de handdoek in de ring. En vervolgens leek Armin Laschet, minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, de beste papieren te hebben om Merkel op te volgen. Eerst dus als partijvoorzitter en in het verlengde daarvan als kandidaat namens de CDU voor het bondskanselierschap in september 2021. Maar die Laschet die zakte de afgelopen weken dus enorm terug in de peilingen, terwijl hij, zou je zeggen, als minister-president toch alle kans had om zich als crisismanager te profileren. Maurits, verlicht ons. Wat is er precies met die Laschet gebeurd?
Ja, Armin Laschet die heeft een hele slechte beurt gemaakt op het praatprogramma Anne Will. Dat is een van de grootste Duitse praatprogramma's op televisie. En hij heeft eigenlijk in een optreden, hij heeft zich heel erg ongelukkig uitgedrukt over de wetenschap, over virologen. Hij heeft gezegd, ja, waarom veranderen ze de hele tijd van mening? Kunnen ze niet een keer met duidelijk advies komen? En daar eigenlijk ook heel veel onbegrip toont aan hoe die mensen te werk gaan en wat wetenschap eigenlijk is. Dus dat heeft wel echt een deuk geslagen. En hij heeft ook bijvoorbeeld geklaagd over dat in zijn eigen deelstaat de gemeentes en de scholen maar zelf die problemen moeten oplossen van de schoolheropening. En dat zijn toch heel erg hele lastige en heikele punten geweest. En Ik denk dat het over het algemeen is de consensus wel dat hij dat niet goed gedaan heeft en daar niet het leiderschap heeft getoond dat hij het nodig zou hebben voor een kandidaatschap voor voorzitter.
Ja, ik zag in de peilingen, hij is hier onder de 10% gezakt op dat punt. Maar intussen profiteert een andere deelstaatpremier juist wel van zijn optreden in de coronacrisis. En wel Markus Söder, minister-president van het machtige Beieren. Hij heeft zich overigens niet officieel kandidaat gesteld, maar die zou volgens peilingen dus bijna 30% van de Duitsers achter hem weten als hij de opvolger van Merkel zou worden. Kan je uitleggen, Maurits, waarom maakt hij een kans?
Ja, ik denk dat Markus Söder over het algemeen heel populair is in Beieren. Hij laat daar zien dat hij een politicus is die veel kanten of veel violen tegelijk kan bespelen. Dus hij is aan de ene kant erg conservatief op migratie. Maar hij is ook ideologisch wel flexibel. Hij is niet bang om op een groene stroom mee te gaan. Dus dat over het algemeen. En nu in de laatste weken, maanden in deze coronacrisis zie je dat hij een hele duidelijke lijn heeft getrokken. Met erg strenge maatregelen. Heeft meteen strenge lockdowns in Beieren aangekondigd. En een heel uitgebreid testbeleid opgezet. En dat zien de mensen wel zitten.
Hmm. En Laschet, wat deed die in Noord-Rijn-Westfalen? Hoe zou je zijn beleid typeren?
Ik denk aanvankelijk dat het er erg op leek. Heel voorzichtig en zoveel mogelijk maatregelen nemen. Maar je zag ook dat hij steeds meer de positie nam dat we niet te ver moeten gaan met maatregelen. En er was bijvoorbeeld een brandbrief door de grensgemeentes tussen Nederland en Duitsland. Waarin gezegd werd, nou ja, Nederland heeft een veel liberaler beleid ten opzichte van coronavirus. Waarom blijven die grenzen open? En Laschet heeft gezegd, nee, de grenzen moeten open blijven, want daar staan we voor, we zijn één Europa. En hij was dus heeft het altijd geweest voor het openhouden van de grenzen en die maatregelen niet te ver door te drukken.
Hmm. Nou, traditioneel gezien is het zo dat wie CDU-voorzitter wordt ook kandidaat is voor het kanselierschap namens de Christendemocraten. Maar die verkiezing die is door corona helemaal doorgeschoven naar december. Dan kan Laschet, zou je denken, toch nog een comeback maken tot die tijd. Ook omdat die versoepeling nu ook in Duitsland plaatsvindt. De versoepeling waar hij altijd voor gepleit heeft.
Ja, dat is een goed punt. Ik denk dat aanvankelijk was er heel veel steun voor strenge maatregelen in Duitsland. Dus de maatregelen die de regering had genomen, die 90% van de mensen stond erachter. Het verschilt een beetje per maatregel, heb ik gezien in de peilingen. Maar over het algemeen was er grote steun voor. Maar je ziet dat dat nu ook wel afneemt. Dat mensen, ik denk wij allemaal waarschijnlijk wel, er genoeg van krijgen. En daardoor ook die strenge lockdown-politiek gaan afkeuren. En dan komen ze vanzelf in het straatje van Laschet's coronapolitiek terecht, die dus voor een liberaler beleid, of in ieder geval een opener beleid, minder streng beleid pleit. En dus dat zou voor hem een voordeel kunnen zijn. En natuurlijk, december is nog wel even weg, dus er kan nog veel gebeuren.
En nou vormt die Laschet een duo met Jens Spaan, de ambitieuze gezondheidsminister, die zich heel opvallend in februari achter Laschet schaarde. Dus ze zijn samen in, ze steunen elkaars kandidaatschap. Spaan wordt geprezen om zijn aanpak in de crisis. Denk je dat hij toch ook wellicht nog een plek in de spotlights gaat opeisen en zelf kandidaat zou willen worden?
Ja, dat zou wel een interessante wending zijn. Ik verwacht dat nu niet, maar ik heb ook geen glazen bol. Dus dat zou kunnen. Ik denk dat hij misschien nu wel een beetje baalt dat hij zich in februari achter Laschet heeft geschaard. Omdat hij wellicht nu wel als kandidaat meer kans had gehad dan Laschet. Of in ieder geval meer dan hij in februari dacht te hebben. Dus ik verwacht daar geen grote verandering. Ik denk eerder dat het in Laschets voordeel spreekt dat hij ook iemand als Jens Spaan in zijn team heeft, dat ze samen een tandem vormen.
Hmm. En nou zijn Laschet en Söder niet de enige met ambities. Er is ook nog Friedrich Merz, die zich profileerde als de conservatieve anti-Merkel. En er is Norbert Röttgen, de oud-milieuminister. Hebben zich allebei ook gemeld als kandidaten. Maar van hen horen we nu heel weinig eigenlijk. Hè? Maken zij nog kans? Wat denk je?
Ik denk dat het moeilijk wordt. Ja, we horen natuurlijk weinig van hen, omdat we vooral praten over het coronavirus, over de aanpak. En dan komen natuurlijk de mensen in de spotlight die daar het voor het zeggen te hebben. Dus dat zijn de minister-presidenten van de deelstaten in Duitsland en de ministers in de federale regering. Dus mensen zoals Spaan, zoals Laschet en Söder. En Friedrich Merz die staat politiek gezien buitenspel. In ieder geval, hij heeft geen politieke rol. En hij wil natuurlijk zo'n weer nieuwe positie gaan innemen in de CDU. Maar dat wordt wel moeilijk, want hij heeft niet echt een platform om te spreken, behalve natuurlijk die kandidaatsvoorzitterschapsverkiezing, of die voorzitterschapsverkiezing. Maar die is opgeschoven, dus hij heeft het moeilijk. En ik denk dat hetzelfde geldt voor Norbert Röttgen, die denk ik sowieso nooit een hele grote kanshebber was, maar nu als gewoon parlementslid toch minder de spotlights op zich kan trekken.
Ja, kortom, allemaal mannen die staan te dringen, waarbij we dus wel even moeten opmerken dat deze Markus Söder, waar we over spraken, die de zusterpartij van Merkel in Beieren leidt, geen officiële kandidaat nog is en ook gezegd heeft, ik blijf in Beieren. Hoe dan ook, intussen zit Merkel heel stevig in het zadel. Wat denk je, wordt er een beroep gedaan op haar om toch zelf langer door te gaan? Of dat ze dat misschien zelf ook wel ambieert? Wat is je inschatting tot slot?
Ik denk dat Merkel dat niet gaat doen. Ik denk dat zij wel haar best gaat doen om de meest pro-Europese kandidaat een hart onder de riem te steken. Dus in die zin heeft misschien Armin Laschet de beste kaarten, die zich eigenlijk net als Merkel, Merkel hebben natuurlijk de afgelopen dagen gezien, zich sterk inzet voor voor Europese integratie en voor een sterk Europa.
Spannend wat er in Duitsland gaat gebeuren. Maurits